We gaan lezen Zacharia 7. En in het vierde jaar van koning Darius, op de vierde van de negende maand, in Kisleeuw, kwam het woord des Heren tot Zacharia. Bethel had Sarezer en Regem Melek met zijn mannen gezonden om de gunst des Heren te zoeken. En om te vragen aan de priesters, die tot het huis van de Heren der Heerscharen behoorden, en aan de profeten, moet ik in de vijfde maand wenen en vasten, zoals ik dit nu reeds zoveel jaren gedaan heb? Toen kwam het woord van de Heren der Heerscharen tot mij. Zeg tot al het volk des lands en tot al de priesters, wanneer gij in de vijfde en de zevende maand hebt gevast en geklaagd nu al 70 jaar lang, hebt gij dan inderdaad voor mij gevast? En wanneer gij eet en drinkt, eet en drinkt gij dan niet voor uzelf? Ging het niet zo met de woorden welke de Heere door de vroegere profeten heeft uitgeroepen, toen Jeruzalem en de steden er rondomheen nog bewoond was, en rust had en het zuiden en de laagte nog bewoond waren? O, tot Zacharia is het woord des Heeren gekomen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid, verdrukt weduwe nog wees, bijwonen nog armen, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil. Maar zij weigerden te luisteren. Ze zetten hun schouders er dwars tegen in en stopten hun oren toe om niet te horen. Hun hart maakten zij als diamant om niet te horen naar de onderwijzing en de woorden die de Heere der Heerscharen door zijn geest en door de dienst van de vroegere profeten had doen overbrengen. Daarop kwam er een grote toorn van de Heere der Heerscharen. En gelijk hij riep, zonder dat ze gehoor gaven, zo ook zullen zij roepen, zonder dat ik gehoor geef, zeide de Heer der Heerscharen. Ik zal hen als een stormwind ween drijven naar allerlei volken die zij niet kennen, en achter hen zal het land verwoest worden, zodat niemand erheen heen en weer trekt. Aldus hebben zij het liefelijk land tot een woestenij gemaakt. Tot zover.
Heerlijk om weer in uw midden te zijn, broeders en zusters, op deze Bijbel open avond. Ik hoop ook van harte dat u uw Bijbeltje open op schoot hebt. Maar let goed op, het is niet alleen een Bijbel open avond. Het gaat er ook om dat uw hart open staat. Dat uw ogen open zijn. Dat uw oren open zijn. Dat de Heere vanuit een open hemel in ons midden tegenwoordig is. We willen systematisch ons Bijbelgedeelte benaderen. Dat wil zeggen dat we vers voor vers de tekst willen lezen en willen openvouwen. We beginnen vandaag aan het tweede hoofddeel van Zacharia. Het tweede hoofddeel. In het eerste deel, broeders en zusters, hebben we een indringende oproep gelezen tot bekering. Keer terug naar mij, spreekt de Heere van de legermachten. Dan zal ik naar u terugkeren, hebben we de profeet namens de Heere horen zeggen in Zacharia 1, vers 6. En deze oproep, deze prangende oproep tot bekering, werd gevolgd door een bijzondere nacht waarin de profeet 8 nachtgezichten kreeg te zien. Allemaal goede, troostrijke woorden met betrekking tot een hoopvolle toekomst voor het verbondsvolk Israël, de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En na deze gedenkwaardige nacht krijgt Zacharia de opdracht om als symbolische daad de hoge priester Jozua te kronen, wat een beeld is van de spruit, de Messias, die de toekomstige volmaakte priesterkoning zal zijn, die zal regeren in eindeloze vrede en gerechtigheid vanuit Jeruzalem over de einde van de aarde. Dat is wat wij tot nu toe met elkaar besproken hebben. Dat is het eerste gedeelte van deze wonderbare profetie van Zacharia. Vandaag beginnen we aan het tweede hoofddeel en dat tweede deel bestaat uit hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. Hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. We beginnen vandaag in hoofdstuk 7. In vers 1 tot en met 3 hebben we de inleiding en de vraag, de inleiding en de vraag. Het is ongeveer 2 jaar nu, na de 8 nachtgezichten, dat het woord van de Heere opnieuw tot Zacharia komt. 2 jaar lang is het eigenlijk stil geweest. Maar dan spreekt de Heere opnieuw tot de dienaar van het woord, Zacharia. Leest u maar mee in vers 1. Zacharia, hoofdstuk 7, vers 1. Het gebeurde in het 4e jaar van koning Darius. Op de 4e van de 9e maand, in de maand Kisleu, dat is half november, half december, dat het woord van de Heere tot Zacharia kwam. U ziet, de dag, de maand en het jaar worden heel precies aangegeven. De dag, de maand en het jaar waarop het woord van de Heere tot Zacharia kwam. Nu lezen we in Zacharia 1 vers 7 de oproep tot bekering en de 8 nachtgezichten. En dat vond plaats in het 2e jaar van koning Darius. In het 2e jaar van koning Darius. Nu lezen we over het 4e jaar van koning Darius. We zijn dus 2 jaar verder. En in dit 4e jaar ziet de toekomst er voor het uit Babel teruggekeerde volk rooskleurig uit. Er lijkt een hoopvolle toekomst te gloren. Nadat de tegenstand tegen de herbouw van de tempel door het bevel van Darius de kop is ingedrukt, lijkt het volk nu allemaal voor de wind te gaan. Immers koning Darius had gezegd: laat de arbeid aan dat huis Gods toe. De stadhouder der Judeërs en hun oudsten mogen dat huis Gods op zijn plaats bouwen. Esra 6 vers 7. Met andere woorden, verhinder het niet, werk het niet tegen. Integendeel, ze werden van alle kanten geholpen tot de herbouw van het huis van God in Jeruzalem. En het duurde niet lang of de tempel was zo goed als hersteld. Niet alleen de tempel, ook Jeruzalem zelf begon langzaam maar zeker uit het stof te herrijzen. Ondanks dat er nog veel puin was en de muren ruïnes waren, werd er op andere plaatsen in de stad volop gebouwd. De profeet Haggai vertelt ons dat er druk gebouwd werd en dat de prachtige huizen, wel doortimmerde huizen, in Jeruzalem verschenen. Nogmaals, de toekomst lachte het teruggekeerde, uit de Babylonische ballingschap teruggekeerde overblijfsel toe. Maar de tempel is nu bijna herbouwd, het is bijna voltooid. En dan vragen sommigen zich in Israël af of ze wel moeten doorgaan met het gebruik om te rouwen om de verwoesting van de eerste tempel, die van Salomo. Het gaat hier om de dagen van nationale rouw en vasten. Gedenkdagen die waren ingesteld ter herinnering aan de verwoesting van de tempel en aan het verlaten land aan het begin van de 70-jarige Babylonische ballingschap. Nu, het initiatief om dit bespreekbaar te maken komt van de inwoners van Bethel. Ze sturen 2 vooraanstaande inwoners naar Jeruzalem om deze vraag op tafel te leggen, voor te leggen aan de leiders van het volk. Nu lezen we in de Staten en ook in de herziene Statenvertaling in vers 2, toen men Sarezer en Regemelech met zijn mannen naar het huis van God had gestuurd. Als u een NBG-vertaling of een nieuwe Bijbelvertaling heeft, of een Naardense Bijbelvertaling heeft, dan leest u wat anders. Het huis van God in de Statenvertaling en de herziene Statenvertaling is de vertaling van het Hebreeuwse woord Bet-El, Bet-El. Maar letterlijk lezen we in de Hebreeuwse tekst in vers 2, dan zendt Bethel. Dan zendt Bethel, Sarezer en Regemelech met zijn mannen. Bethel zendt. Nou, zo leest u dat ook in uw NBG-vertaling, ook in uw nieuwe Bijbelvertaling, ook in de Naardense Bijbelvertaling, lezen we dat op deze manier. De nieuwe Bijbelvertaling zegt zelfs: de stad Bethel had gezonden. De stad Bethel had gezonden. Dus de herziene statenvertaling, en ook de gewone statenvertaling, verklaart Bethel als huis of tempel van God. Nu is het inderdaad waar, broeders en zusters, dat Bethel huis van God betekent. Maar de naam Bethel wordt nergens in het Oude Testament voor de tempel gebruikt. Nergens is er één voorval dat de tempel als Bethel wordt aangegeven. Zonder uitzondering wordt met Bethel steeds het bekende stadje in Efraïm bedoeld, waar Jerobeam, de zoon van Nebat, die afgods een tempel voor zichzelf, of een paleis voor zichzelf, een afgodisch heiligdom had laten bouwen om te voorkomen dat de inwoners van het tienstammenrijk naar Jeruzalem zouden gaan om daar te aanbidden. Het lijkt hier dus te gaan om een gezantschap, een afvaardiging uit de stad Bethel. En Bethel was inmiddels, weten we ook uit Ezra en Nehemia, een van de steden die na de terugkeer uit de ballingschap bewoond waren. En nu is het veelzeggend dat deze mannen uit Bethel komen. Maar dus Jerobeam, de zoon van Nebat, dat afgodische tempelgebouw en dat paleis had laten bouwen. Ze komen uit Bethel om in Jeruzalem het aangezicht van de Heere te zoeken en om raad te vragen. Dat is veelzeggend. Waarom? Nou, het toont aan dat de inwoners van Bethel de les van de Assyrische en de Babylonische ballingschap hebben geleerd. Dat wil zeggen, een beperkte les hebben geleerd. Deze mannen die voorheen tot het tienstammenrijk van Israël behoorden, koesterden na de ballingschap geen enkele hoop op een eigen onafhankelijke toekomst. Los van Juda, los van het tweestammenrijk. Ook waren hun ogen niet op een andere tempel gericht dan die van hun broeders in Judea, in Jeruzalem. Er was geen enkele discussie na de terugkeer uit de ballingschap over de rechtmatige plaats van Jeruzalem als de enige plaats waar de offers en de dienst aan de Heere gehouden mocht worden. De inwoners van Bethel hadden wat dit betreft hun les geleerd. Laat me nog iets opmerkelijks onder uw aandacht brengen. In het voorgaande gedeelte hebben wij gelezen over het gezantschap van drie mannen die uit Babel komen met goud en zilver, waar Zacharia dan een kroon van maakt. Nu, de namen van deze mannen uit Zacharia 6 zijn Hebreeuws namen en getuigen van hun verbondenheid met Yahweh, met de Heere. Elk van deze namen getuigt van een relatie, verbondenheid met de Heere. Maar de namen van dit gezantschap uit Bethel hebben daarentegen buitenlandse namen die verwijzen naar de afgoden en hun voormalige onderdrukkers en geven aan dat zij belangrijke posities bekleden aan het hof van hun onderdrukkers. Dus de reden dat hun Babylonische of Assyrische namen genoemd worden, is om duidelijk te maken dat het om belangrijke mannen gaat. Mannen die in de ballingschap belangrijke posities hadden bekleed aan het hof van de buitenlandse mogendheden waar zij verkeerden. Nu, nadat beide afgevaardigden uit Bethel met giften en offers het aangezicht van de Heer hebben gezocht, gunstig hebben gestemd, zacht hebben gemaakt, dat wil zeggen, na hun religieuze verplichtingen, vers 3, zeiden zij tegen de priesters die in het huis van de Heeren van de legermachten waren, en tegen de profeten, moet ik in de vijfde maand blijven treuren, moet ik mij blijven afzonderen, zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb? Ze spraken tegen de priesters. Waarom tegen de priesters? Nou, omdat de priesters volgens Deuteronomium 33 Jacob Gods bepalingen en Israël Gods wet moesten leren. Dat was een typische taak van de priesters. Om het volk de weg van de Heere te wijzen. Het woord van God te onderwijzen. Maleachi zegt, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de Heere van de legermachten. Maleachi 2 vers 5 tot 7. Maar niet alleen de priesters, ook de profeten worden geraadpleegd. Nou, dat ze ook de profeten, dat is dus Haggai en Zacharia, om raad vragen, ligt eigenlijk voor de hand. Want deze beide profeten hebben door een indringende en aanhoudende prediking het volk opgeroepen en aangevuurd tot de herbouw van het huis van de Heere in Jeruzalem. En zij werden door het teruggekeerde deel van het volk als boodschappers van de Heere erkend. Nou, de vraag die zij de priesters en de profeten voorleggen is deze. Moet ik in de vijfde maand blijven treuren? Moet ik mij blijven afzonderen of vasten, zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb? Met andere woorden, moeten wij het gebruik om te rouwen over de verwoesting van de tempel in stand houden, nu de tempel bijna voltooid is? Moeten we daarmee doorgaan? We zien dat de tempel bijna herbouwd is, bijna hersteld is. Wil je nu dat we daarover blijven rouwen, dat we daarover blijven vasten, zoals we nu al 70 jaar lang hebben gedaan? We kunnen ons die vraag wel voorstellen. Weet u, broeders en zusters, dit gebruik wordt op de dag van vandaag in ere gehouden. Tot op de dag van vandaag. En dit feest staat bekend als Tisch B'Av. Tisch B'Av, de negende Av, dat is half juli, half augustus. Het is de treurigste dag in het Jodendom en ook in Israël. Tisch B'Av, dat is de nationale treurdag ter gelegenheid van de verwoesting van de tempel in 568 voor Christus. Het is een dag van rouw, van vasten, het zingen van klaagliederen. De synagoge is op deze dag slecht verlicht, zwak. De Torahrollen worden omhuld met een zwarte doek. Het licht is uit. De meesten zitten op de grond. De ouderen op een klein laag bankje. De negende Av. Dat is tot op de dag van vandaag worden dus gevast. En nu komen ze bij Zacharia. En ze vragen, nu ze de herbouw van de tempel zien, moeten wij nog wel doorgaan met dat rouwen? Moeten wij die gedenkdag nog wel in ere houden? Want ja, de eerste tempel van Salomo is verwoest, maar de tweede staat er alweer. Moet ik in de vijfde maand blijven treuren, mij blijven afzonderen, vasten, zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb? Moet je, nu de tempel bijna is hersteld, nog rouwen over de verwoesting van de oude tempel? En zeker als je bedenkt dat het herstel van de tempel gezien werd als het herstel van de relatie met de Heere. Met de herbouw van het huis van de Heere was ook de geschonden relatie met de Heere weer hersteld. Zo veronderstelde zij. Moet je dan nog wel rouwen en vasten? Een legitieme vraag. Nou, tot zover de inleiding. Tot zover de inleiding. Ten tweede, het eerste deel van het antwoord. Het eerste deel van het antwoord. Het antwoord van de Heere op deze vraag is tweeledig. Dus de centrale vraag is, moeten we blijven vasten? Moeten we dat blijven doen? En dan gaat de Heere een tweeledig antwoord op geven. Het eerste deel van het antwoord gaan we met elkaar vanavond overdenken. Het tweede deel van het antwoord op deze vraag is hoofdstuk 8. De vraag is, moeten we dit blijven doen, deze rouw, gedenkdag, dit vasten? Antwoord bestaande uit twee hoofddelen. En elk van deze delen is weer onder te verdelen in twee andere delen. Dus je zou kunnen zeggen, het antwoord op deze vraag bestaat uit twee hoofddelen en vier, zou je kunnen zeggen, onderverdelingen. Maar we komen daar met elkaar op terug. En elk van deze vier delen wordt aangegeven door de inleidende woorden. Toen kwam het woord van de Heere van de legermachten tot mij. Dat leest u in vers 4 dat leest u in vers 8, dat leest u in hoofdstuk 8 vers 1 en ook in hoofdstuk 8 vers 18. Je leest het 4 keer en samen heb je daarmee dus het hele antwoord. Goed, wij beginnen nu met het eerste deel van het viervoudige antwoord van de Heer op de vraag of zij nog steeds de dagen van vasten en rouw in verband met de verwoesting van de tempel in acht moeten nemen. Volgt u maar. Toen kwam het woord van de Heere van de legermachten tot mij. Zeg tegen de hele bevolking van het land en tegen de priesters. Wanneer u deze 70 jaar gevast en gerouw bedreven hebt, in de vijfde en in de zevende maand, hebt u dan werkelijk voor mij gevast? Wie zijn de geadresseerden? De hele bevolking van het land, ziet u dat? De hele bevolking, maar ook de priesters. Blijkbaar dat de afgevaardigden uit Bethel het gevoel van de hele bevolking verwoorden. En de priesters die in staat moeten zijn om het volk te onderwijzen, zijn geen haar beter. Zij zijn net zo diep gezonken. Hoe dan ook, heel Israël, het hele volk, wordt aangesproken. Dus niet alleen deze twee mannen uit Bethel, niet alleen de inwoners van Bethel. Nee, het hele volk is geadresseerd hier. Het antwoord van de Heere toont vervolgens haarscherp aan dat de uiterlijke gehoorzaamheid, uiterlijke vroomheid, uiterlijke bekering, die niet voortkomt uit een bekeerd hart, voor de Heere geen enkel waarde hebben. Een vroom ogend leven zonder een bekeerd hart weerstaat de Heere. Dat is een gruwel voor hem. Lees maar mee. Wanneer u deze 70 jaar gevast en rouw bedreven hebt, in de vijfde en de zevende maand, hebt u er werkelijk voor mij gevast? Of als u at en als u dronk, was u het niet die at? En was u het niet die dronk? Nou, met deze vraag ondergraaft die Heere het absurde idee dat het vasten op zich een soort van genadekanaal is waardoor God hen verplicht is te zegenen. Een kanaal waardoor de hemelse zegeningen tot je komen. Er wordt erkend dat zij lange tijd, ja, de hele Babylonische ballingschap, deze rouw en dit vasten in ere hebben gehouden. En dat niet alleen op de vijfde, maar ook in de zevende maand. Het vasten in de zevende maand had men ingesteld naar de moord op Gedalia. Toen was een hele groep naar Egypte gevlucht. En toen heeft men ook in de zevende maand zo'n gedenkdag ingevoerd. En dit vasten werd door hen strikt nageleefd. Ze onthielden zich niet alleen van zonsondergang tot zonsopgang van eten en drinken, maar daarbij hebben ze ook rouw bedreven, klaagliederen gezongen. En toch, zegt de Heer, ondanks dit klagen, ondanks dit afzien, ondanks al dit uiterlijk vertoon, is het mij niet wel behagelijk. Waarom? Waarom was het van geenerlei waarde voor de Heer? Antwoord, omdat zij zelfs in hun vaste en rouw niet op hem, maar op zichzelf gericht waren. Zij hebben niet voor de Heere gevast. Het was niet het uiterlijke, zichtbare teken van een ware innerlijke droefheid en bekering van zonde, maar het was een droefheid over hun omstandigheden. Dat zie je vandaag de dag ook wel. Dat mensen bedroefd zijn. Maar ze zijn bedroefd over het feit dat een zonde naar buiten is gekomen. Ze huilen, oh ja, ze huilen, maar waarover huilen ze nu? Over het feit dat de zonde naar buiten is gekomen. Ze huilen over de gevolgen van de zonde. Maar niet over de zonde op zich. En dat speelde precies in deze tijd. Ze hebben niet voor de Heere gevast. Ze hadden zich dit vasten zelf opgelegd en beschouwden het als een genadekanaal, als een doel in zichzelf, waar ze nadien een goed gevoel aan overhielden. De religieuze gevoelens werden erdoor bevredigd. In plaats van dat men vaste en rouw bedreef vanuit een oprecht verdriet over hun afvalligheid, over hun zonde en ongehoorzaamheid, was het veeleer een etaleren van zie ons eens vroom zijn. Het was uiterlijk vertoon, uiterlijk etaleren. Ze hadden zichzelf op het oog in plaats van de Heere. En dat niet alleen bij hun vasten, maar ook tijdens hun feesten. Want vers 6 zegt, of als u at en dronk, was u het niet die at en dronk, was u het niet die dronk? Met andere woorden, u deed dat voor uzelf. Alles wat jullie deden, waren jullie in feite egocentrisch in plaats van theocentrisch. Godcentrisch. Jullie waren naar binnen gekeerd, op jezelf gericht, in plaats van op God gericht. Dat is het verwijt wat de Heere hen maakt. Ze deden dus precies het tegenovergestelde van wat de apostel Paulus aan de Korintiërs schrijft als hij zegt, of u dus eet of drinkt of wat ook doet, doet alles ter ere Gods. In Korinthe 10 vers 31. Deed alles ter ere, maar zij deden dat niet ter ere Gods. Ze hadden zichzelf op het oog. Broeders en zusters, ook wij hebben hier een les te leren. Hoeveel zijn er ook vandaag de dag niet in ons kerkelijk Nederland, in zoverre je daar natuurlijk nog van kan spreken, die met grote ernst en ijver allerlei opgelegde geboden en de religieuze gebruiken naleven en daar een goed gevoel aan overhouden. Dat je toch eigenlijk wel goed doet. De Heere God is hen toch wel min of meer iets verplicht. Terwijl de Heere straks tegen hen zal zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. En wel omdat het voor het overgrote deel zelfrechtvaardiging was, eigendunkelijke godsdienst, uiterlijke religieuze vroomheid, zonder oprechte bekering van zonde en geloofsgehoorzaamheid aan het woord van God. En dan zegt de profeet, hij zegt nu in de volgende zin, en ik vertel jullie niets nieuws. Dat is wat hij in vers 7 zegt. Zijn dit niet de woorden? Ik vertel jullie niks nieuws. Zijn dit niet de dingen die de Heere liet prediken door de dienst van de vroegere profeten toen Jeruzalem met zijn omliggende steden bewoond en gerust was en de zuiderlanden, het laagland, bewoond waren? Dat is geen nieuwe boodschap. Ik vertel jullie niets nieuws. Dit hebben jullie, de voorgaande profeten van voor de ballingschap, hebben jullie deze boodschap al gebracht, maar jullie hebben niet willen luisteren. Het tweestammenrijk bestond uit drie delen. Jeruzalem, ziet u dat in de vers 7? Jeruzalem, de omliggende steden. Het zuiderland, dat is de Negev. Vandaag bekend als de Negev. En het laagland, dat is de Shefila of de kuststrook. Dat zijn de drie delen van Juda. Met andere woorden, de profeet zegt, ik vertel jullie niets nieuws. De voorgaande profeten hebben exact dezelfde dingen gezegd, dezelfde boodschap verkondigd. Ook zij hebben in niet mis te verstaande bewoordingen duidelijk gemaakt dat de Heere een afkeer heeft van zelfopgelegde uiterlijke religieuze verplichtingen. Vasten, ja, voor het oog van mensen. Bidden op de hoeken van de straten, zodat je opgemerkt zal worden. De Heere heeft daar een hartgrondige afkeer van. Weet u, in Jesaja 58, u hoeft het niet op te zoeken, ik zal het u voorlezen. Dan vraagt het volk, waarom vasten wij, Heer, als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel, als u het toch niet weet? En dan antwoordt de Heer met deze woorden, zie, op uw vaste dag zoekt u uw eigen wens en beult u al uw arbeiders af. Zie u vast om te twisten, ruzie te maken, om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niets als heden, als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vaste zijn dat ik verkies? Dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in een rouwgewaad en as? Noemt u dat vaste? Noemt u dat een dag die de Heere welgevallig is? Ziet u hoe de Heere zich hier afkeert van alle uiterlijke vroomheid die niet voortkomt uit een bekeerd hart? Schijnheiligheid. En natuurlijk gaat het hier niet alleen om vaste, het gaat hier om alle vormen van uiterlijk religieus vertoon. Samuel vraagt, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en schulden of slachtoffers als in gehoorzaam aan de stem van de Heere? En dan zegt hij, antwoord, zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaamheid beter dan het vet van rammen. O, je doet keurig de offers brengen. Je houdt je keurig aan dat soort dingen. Uiterlijk religieus. Maar je bent ongehoorzaam en ondertussen doe je eigen wil. En wat te denken van de woorden van Mozes. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heer uw God van u, dan de Heer uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heer uw God te dienen. En dan zegt hij, met heel je hart, met heel je ziel, en de geboden van de Heer en zijn verordeningen, die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. Met andere woorden zegt de Heer, het gaat me om je hart. Het gaat me om je hart, om je binnenste. Gehoorzaamheid is beter dan slachtoffers. Met andere woorden, het gaat erom dat je van binnenuit oprecht naar het woord en de wil van God leeft. Dat is oneindig veel belangrijker dan het gedachteloos en harteloos naleven van de religieuze verplichtingen. Het gaat om je hart en dat blijkt ook uit het tweede gedeelte van het antwoord hier in vers 8. Ziet u dat? Verder kwam het woord van de Heere tot Zacharia. Dat is de tweede keer dat je dat leest. We hebben dat in vers 4 gelezen. Het woord van de Heere kwam tot Zacharia. Nu lees je het nog een keer. Het woord van de Heere kwam tot Zacharia. Vers 9. Zo zegt de Heere van de legermachten. Wel een betrouwbaar oordeel. Bewijs elkaar goede tierenheid en barmhartigheid. Onderdruk weduwe nog wees. Vreemdeling nog arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. Weet u, dit zijn bijna exact dezelfde woorden als die Jesaja uitsprak 750 jaar daarvoor. Hij zegt, Jesaja in 58, is dit niet het vaste dat ik verkies, zegt de Heere? Is dit niet het vaste, dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt? Dat u de banden van het juk ontbindt? Dat u de onderdrukte vrijlaat heen gaan en dat u elk juk breekt, is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemde een huis biedt, dat als u een naakte ziet u hem kleedt en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Wat duidelijk, wat spreekt de Heere zich duidelijk uit? Wat spreekt hij zich uit over uiterlijk vroom gedrag? Doen alsof. Hij spreekt hier zich uit over het gedrag van Ananias en Safira. Doen alsof. Indruk geven van vroomheid. Terwijl de innerlijke werkelijkheid niet overeenkomt met wat je uiterlijk voorgeeft. Hoewel Zacharia op de boodschap van de voorgaande profeten wijst, is het opvallend dat hij hen niet citeert. Nee, hij geeft onder inspiratie van de Heilige Geest een samenvatting van de kern van hun boodschap. En het is opvallend dat in de tekst de nadruk ligt op de verantwoordelijkheid ten opzichte van onze medemens, terwijl de verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heere hier verondersteld wordt. Net zoals het grote gebod, gij zult de Heer, wat het eerste grote gebod is, gij zult de Heer uw God lief hebben boven alles. Daar begint het mee. En het tweede daaraan gelijk is, uw naaste als uzelf. Nu, dat eerste gebod wordt hier niet genoemd, maar dat wordt verondersteld, dat je God lief hebt. En dat is de bron. Vanuit de liefde tot God ga je ook je naaste lief hebben. Ga je ook je naaste dienen. Omzien naar je naaste. Hoe belangrijk dat we daaraan ontdekt worden. Natuurlijk zijn we als gelovigen in Christus niet meer onder de wet. De wet van de Heere is in ons hart geschreven. En het is de bedoeling dat de gerechtigheid van de wet in de praktijk van ons leven manifest wordt, zichtbaar wordt. Wij zijn onder de wet van Christus. En In het Nieuwe Testament betekent dat dat onze handel en wandel gekenmerkt moet worden door recht en gerechtigheid, door meelevendheid, broederliefde, barmhartigheid en vriendelijkheid. Uiteindelijk blijkt of je God lief hebt daaruit dat je die liefde op de praktijkvloer van het dagelijks leven handen en voeten geeft naar je naaste toe. Het blijkt uit je leven. Je leven verklikt je liefde tot God of niet. De afwezigheid daarvan. Jacobus zegt, broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Zacharia zegt, denk geen kwaad van elkaar. Jacobus zegt, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Spreek geen, denk geen kwaad van elkaar. Dat is de nieuwtestamentische tegenhanger van vers 10. Onderdruk weduwe, nog wees, vreemdeling, nog arme, bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. Vers 10. Nou, dat is de samenvatting van het onderwijs van de voorgaande profeten. En het resultaat, de reactie van het volk, wordt in vers 11 en 12 verwoord. Wat is nou de reactie? Moeten we blijven vasten? Eerste deel van het antwoord zegt, jullie waren in feite in jullie vasten op jullie zelf gericht. Jullie waren niet theo, maar egocentrisch. Tweede deel van het antwoord was, kijk, jullie hebben feitelijk, is het uiterlijk vertoon. Uiterlijk is het uiterlijk vertoon, het is niet een zaak van het hart. De profeten hebben gesproken. Hoe heeft het volk gereageerd? Vers 11. Maar zij weigerden er acht op te slaan. Zij zetten hun schouder er dwars tegen en stopten hun oren toe om niet te hoeven luisteren. Vers 12, zij maakten hun hart als diamant om maar niet te hoeven luisteren naar de wet en de woorden die de Heere van de legermachten door zijn geest gezonden had, door de dienst van de vroegere profeten. Daardoor is grote verbolgenheid bij de Heere van de legermachten ontstaan. Grote, grote verbolgenheid, zegt de Heere. Het was niet alleen dat Israël zich verhardde en ongehoorzaam was, maar erger nog, wat lezen we, zij weigerden er acht op te slaan. Dat wil zeggen, ze weigerden om naar de stem van de Heere te luisteren. Ze waren willens en weten ongehoorzaam aan het woord van God. Hoe lang komt u al in de kerk, lieve man en vrouw? Hoe lang komt u al in de kerk? Luistert u nog naar het woord van de Heere? Of moet ditzelfde verwijt aan de kerk, dat wil zeggen aan u en mij, gemaakt worden? Zij weigerden er acht op te slaan. Ze moesten het, ben je gebeend als de predikant niet zuiver is? Dan krijgt hij dat via e-mailtjes en telefoontjes en opmerkingen te horen. Maar luister jij, luister u naar het woord van de Heer. Hoe staan wij er eigenlijk voor? Er staat hier, zij zetten hun schouder ten tweede er dwars tegen in. Letterlijk, ze boden een onwillige schouder. Dat is het beeld van een trekdier dat weigert dienst te doen. In plaats van dat ze de Heere van harte en met blijdschap dienden en gehoorzaamden, waren ze onwillig, ongezeggelijk, weerstandig en ongezeggelijk. En ze stopten hun oren toe. Als derde wordt er gezegd. Ze stoppen om niet te hoeven luisteren. Letterlijk, ze hebben hun oren bezwaard. Zo bezwaard dat ze niet hoorden. Datzelfde woord lezen we in Jesaja 6 vers 10 waar de Heere zegt. Maak het hart van dit volk vet. En ik vrees voor de kerk in Nederland. Als ik dit woord lees. Ik denk dat dit een woord van de Heere is. Voor velen in Nederland. De Heere zegt, maak het hart van dit volk vet. Stop hun oren toe. Letterlijk staat er dan hetzelfde woordje. Maak het zwaar, die oren. Sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien, met hun oren horen, met hun hart begrijpen en zich bekeren. en hij hen zal genezen. Weet u, dit is de verschrikkelijke consequentie van ongehoorzaamheid en verharding. Dan komt er een moment dat de Heere zegt, je wil niet luisteren. Hoe lang zit je al in de kerk? Hoe lang kom je al onder mijn woord? Hoe lang trek ik je al? Hoe lang roep ik je al? En je hoort niet. En dan komt er een moment dat de Heer een mens overgeeft aan zijn verharding. Aan zijn ongehoorzaamheid, waardoor het van kwaad tot erger komt. Met dat gevoel dat je oren hebt, maar niet hoort. Je zit in de kerk, maar je hoort het niet meer. Het wordt zo duidelijk gezegd en iedereen denkt bij zichzelf, nou zou je het toch wel gezien, maar je hoort het niet meer. Je hebt een vet gehoor, zwaar gehoor. Je hoort, je denkt dat je hoort, maar je hoort niet meer, want je bekeert je niet op het woord van de Heer. Dat is hier het profetisch woord aan Israël, maar hoeveel te meer ook aan ons. En uiteindelijk komt het zover dat de mens zijn hart definitief toesluit. Vers 12 zegt, zij maakten hun hart als diamant. Weet u de stenen, de 10 woorden waren op 2 stenen tafelen geschreven. Maar op hun diamanten hart kon de Heere geen woord kwijt. Met diamant kun je rotsen splijten. Maar hun harten waren onvermurfbaar als diamant. Heeft de Heer u laatst in de prediking of de Bijbelstudie, onder het lezen van de Heilige Schrift, aangesproken? Heeft Hij u iets laten zien waar u aan moet werken in uw leven? Een nare karaktereigenschap, leugenachtig gedrag, oneerlijkheid. Eert u God niet met wat Hij u heeft toevertrouwd? Waar heeft de Heer u op aangesproken? Lieve broeders en zusters, zou u de Heer willen gaan gehoorzamen voordat het oordeel over uw en mijn leven komt in deze? Ze maakt hun hart als diamant. Wat een passend beeld van de hardheid en weerspannigheid van het onbekeerde menselijke hart. Wat dat betreft verkeert het natuurlijke menselijke hart in een hopeloze positie. Een conditie. Uit onszelf kunnen we niets doen om het hart te verbeteren of ontvankelijker te maken. Onze enige hoop is dat de Heer in zijn genade en in zijn kracht ons versteende en dode hart wil wegnemen. En ons een hart van vlees wil geven. Een hart dat ontvankelijk is voor de geest en het woord van God. Er staat, zij maakten hun hart als diamant, vers 12, om maar niet te hoeven luisteren naar de wet en de woorden die de Heere van de legermachten door zijn geest gezonden had door de dienst van de vroegere profeten. Daardoor is grote verbolgenheid bij de Heere van de legermachten ontstaan. De enorme schuld van Israël bestond daarin dat ze het woord van de Heere hebben afgewezen. Willens en wetens weigerden zij om te luisteren. Zowel de wet als de profeten vonden bij hen geen gehoor. O ja, het moest zuiver verkondigd worden. Maar ze luisterden er niet naar. En nu wordt erbij gezegd dat zowel Mozes als de profeten niet uit zichzelf gesproken hebben, maar door de Heilige Geest gedreven werden. Ziet u dat? Laat het u niet omgaan. Dat is een belangrijk vers in vers 12. Ziet u dat? Want de Heere zegt nu dat het niet maar om het woord van de profeten ging, niet alleen maar om het woord van Mozes ging, maar het gaat hier om het woord van God, dat woord wat door de Heilige Geest geïnspireerd werd gegeven. Ziet u dat? Er wordt gesproken over de wet en de woorden die de Heere van de legermachten door zijn geest gezonden had, door de dienst van de vroegere profeten. Dit is een van die zeldzame teksten in de Bijbel, waarbij de Bijbel zijn eigen inspiratie claimt. Een soortgelijke tekst vinden we in Nehemia 9, waar staat, u had vele jaren geduld met hen, u waarschuwde hen door uw geest, ja hoe, door uw geest, hoe, bij monden van de profeten. Maar zij luisterden niet en daarom leverde u hen uit aan de volken om hen heen. God sprak door zijn geest. Hoe deed hij dat? Door de profeten, door Mozes, door de apostelen. Met andere woorden, het menselijk instrument mag Mozes heten, mag profeet zijn of apostel of gewoon dienaar des woords. Ze hebben het woord van de Heere in de naam van de Heere gesproken. Het zijn voluit Gods woorden. De apostel Petrus zegt, dit moet u allereerst weten. Op de eerste plaats. Dit is iets wat je moet weten, man. Dit is wat je moet weten, vrouw. Dit is wat bij je in je hart gekerfd moet zijn. En dan zegt hij dit. Dit moet u allereerst weten. Dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens. Niet door de wil van een mens. Maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Dat moet boven alles voor je vaststaan. Vraag, heeft u gebogen voor het gezaghebbende spreken van de Heere God in de schrift? Is er een moment geweest waarop u voor uw bed geknield bent en hebt gezegd, Heere God, ik begrijp dingen niet in uw woord. En ik heb vragen bij uw woord, maar ik buig voor uw woord. Calvijn heeft gezegd, wij zijn aan de schrift dezelfde eerbied verschuldigd als aan de Heere God. Waarom? Omdat God tot ons spreekt. In de schrift. Het zijn voluit zijn woorden. Heeft u daarvoor gebogen? Maar goed, dat proces van afvalligheid stopt dan niet bij de weigering om naar de Heere te luisteren. Ook naar de Babylonische ballingschap en naar het terugkeren en het herstel van Jeruzalem en de tempel. Volhardde het overgrote deel van het volk in ongeloof en ongehoorzaamheid. En het absolute dieptepunt van deze ongehoorzaamheid en verharding was toen Israël de profeet aller profeten, het vlees geworden woord van God, hebben afgewezen en hebben verworpen. Dat was het dieptepunt. Heeft u reeds gebogen voor dat woord van God? Het vlees geworden woord van God, de profeet der profeten, de apostel der apostelen, de koning der koningen. Heeft u daar reeds voor gebogen? Heeft u Christus reeds aanvaard als uw persoonlijke zaligmaker en Heer? Weet u, wij als gelovigen hoeven ons wat dit betreft niet op de borst te slaan, want eigenlijk zijn wij geen haar beter. De geschiedenis van de kerk wordt gekenmerkt door dwalingen en voortdurende ongehoorzaamheid aan het woord van God. En uiteindelijk zal het zover komen dat een mens de vereering van Satan verkiest boven de vereering van zijn schepper. En de antichrist boven de Christus. Wat is het gevolg? Wat is het gevolg? Het gevolg van deze voortdurende ongehoorzaamheid en verharding lezen we aan het einde van vers 12. Daardoor, ziet u dat woordje, daardoor? Daardoor is grote verbolgenheid bij de heren van de legermacht ontstaan. Grote verbolgenheid of toorn. Kijk, de Heer is een genadig en een langmoedig God. Ja, maar uiteindelijk is het pakhuis van zijn toorn vol en stort hij zijn verbolgenheid uit. Op de laatste bladzijde van de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, lezen we deze verdrietige en ontstellende woorden. Het is bij ons niet de laatste woorden, want het is de Hebreeuwse Bijbel, die heeft een andere volgorde dan onze Bijbel. De Narendse Bijbelvertaling houdt de Hebreeuwse volgorde van de Bijbelboeken aan. Maar in de Hebreeuwse Bijbel van het Oude Testament lezen we deze woorden. Verder pleegden alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal trouwbreuk. Overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken. Met andere woorden, ze hadden zich niet afgezonderd. Ze werden beïnvloed door de gruwelen van de heidenen. Zij verontreinigden het huis van de Heere dat hij geheiligd had in Jeruzalem. De Heere, de God van hun vader, zond hun vroeg en laat waarschuwende woorden door de hand van zijn bode. Want hij wilde zijn volk en zijn woning sparen. Maar zij spotten met de bode van God, verachtten zijn woorden, maakten zijn profeten belachelijk, tot de grimmigheid van de Heere tegen zijn volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was. Totdat er geen genezing meer aan was. En die toorn wordt nu in de laatste verse van Zacharia 7 beschreven. Vers 13. Daarom is het gebeurd, zoals hij geroepen had, maar waarnaar zij niet geluisterd hadden. Evenzo riepen zij, maar luisterde ik niet, zegt de Heere van de legermachten. Ik luisterde niet, zegt de Heere. Weet u, ik vind dat hartverscheurende woorden. De Heere zegt, ik heb tot jullie geroepen en mijn woord verkondigd en jullie hebben niet geluisterd. Jullie hebben je niet bekeerd. Je hebt de kantjes ervan afgelopen, je hebt feitelijk je eigen wil gedaan. En nu keert de Heer het om. En jullie roepen nu tot mij, Heere help, Heere help. En de Heere zegt, en nu luister ik niet. Dat is wat hier staat. En nu luister ik niet. Hartverscheurende woorden. Dus het Oude en Nieuwe Testament zijn 400 stille jaren, waarin geen woord van de Heere wordt gehoord, geen gezicht, geen visioen, geen openbaring. Dus het Oude en Nieuwe Testament, 400 stille jaren, waarin geen openbaring is. Denkt u dat zij in die 400 jaren tot God hebben geroepen? Oh, reken maar, het was de tijd van Antiochus Epiphanes. Die op een gruwelijke manier heeft huisgehouden. Te midden van het volk van God. Antiochus Epiphanes, voorloper van de antichrist. Reken maar dat ze geroepen hebben. En nu zegt de Heer, nou hoor ik niet. Wij leven in een tijd, broeders en zusters. Dat mensen wel eens vragen, waar is de Heere God? Wij roepen tot Hem en wij roepen tot Hem. En het lijkt wel alsof de hemel gesloten blijft, alsof de Heere niet hoort. Zou het misschien kunnen zijn dat wij op dit moment onder dit oordeel leven? Dat wij als kerk de Heere hebben laten roepen, hebben laten praten en zijn woord hebben veracht en ons hart als diamant hebben gemaakt. En zijn woord verdraaien, daaraan afdoen en daaraan toedoen. Ik luisterde niet, zegt de Heere. Hoe is dat bewaarheid ook in de laatste 2000 jaar? Telkens weigerde Israël zich te bekeren. Telkens opnieuw. Dames en heren, broeders en zusters. De Heere zegt telkens wanneer u zijn woord hoort. Verhard uw harten niet. Kom, buig. Onder het gezaghebbende spreken van de Heer in de Heilige Schrift. Gehoorzaam aan het woord van de Heer. Israël luisterde niet en daarom dat de Heer niet naar hen luisterde. Integendeel, hij heeft het oordeel over hen afgeroepen. Vers 14. Ik heb een echte... De Heer zegt dus niet alleen, ik luisterde niet naar hen. Maar de Heer zegt, ik heb hen met een storm weggeblazen. En dan staat er. Naar alle heidenvolken, is opmerkelijk, staat alle heidenvolken, staat niet Babylonië, er staat niet Egypte, maar alle heidenvolken die zij niet kenden. Het land werd echter hen verwoest, zodat niemand er doorheen kon trekken of ernaar kon terugkeren. Ze maakten van het begerenswaardig of het liefelijke land een woestenij. Er is sprake van een oordeel over het land en over het volk. Het oordeel over het volk wordt als volgt verwoord. De Heere zegt, ik heb hen met een storm weggeblazen naar de heidenvolken die zij niet kenden. Nou, letterlijk staat er niet, ik heb verleden tijd. Maar er staat, ik zal toekomende tijd. Het gaat hier over datgene wat gebeurt na de Babylonische ballingschap. Ze zijn teruggekeerd, de tempel is herbouwd en de Heere zegt, ik zal dit in de toekomst gaan doen. Omdat jullie je niet bekeerd hebben op het woord van de profeten. Een vreselijke oordeelsaankondiging. Dit oordeel van wegblazen of verstuift worden. Is weliswaar begonnen met de verwoesting van de eerste tempel en de Babylonische ballingschap. Maar is in 70 na Christus volledig in vervulling gegaan. Toen was het niet alleen Babel, maar werkelijk naar alle heidenvolken, naar alle hoeken van deze aarde. En dat is totdat de tijden van de heidenen zijn vervuld. Dan zal hij die Israël verstrooid heeft, het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. En het oordeel over het land wordt verwoord met de woorden, het land werd achter hen verwoest, zodat niemand er doorheen kon trekken of er naar terugkeren. De herziene Statenvertaling heeft het land werd verleden tijd verwoest. Maar letterlijk wordt er gesproken over het land zal toekomende tijd verwoest achter hen blijven liggen. Verwoesting. U begrijpt, dit wijst op de verwoesting van de Tweede Tempel. De algehele verwoesting van het land door de Romeinen in 70 na Christus. In zijn boek De Joodse Oorlogen beschrijft de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus de verwoesting van de tempel en Jeruzalem met deze woorden. Ik citeer. Titus gaf bevel de gehele stad en de tempel met de grond gelijk te maken. Het werd zo grondig met de grond gelijk gemaakt dat een vreemdeling nauwelijks zou willen geloven dat die plek ooit bewoond was. Zo'n algehele verwoesting heeft er in 70 na Christus plaatsgevonden. De rabbi en arts Rambam, ofwel Moshe ben Nachman, schreef in 1300 na Christus aan zijn zoon: wat zal ik jou vertellen over het land? Er bestaan veel verlaten plaatsen, de verwoesting is groot. Het komt hierop neer, hoe heiliger de plek, hoe meer het heeft geleden. Jeruzalem is het meest verwoest, Jehuda weer meer dan Galil of Galilea. Het land werd verwoest, maar ook het volk. Er staat zo, het werd ook ontvolkt, vers 14 zegt, zodat niemand er doorheen kon trekken of er naar terugkeren. En ook deze waarheid is in de loop van de eeuwen bewaarheid. Het land was zonder volk, het volk was zonder land. Opmerkelijk zijn de woorden van dezezelfde rabbi. Na zijn bezoek aan het land schrijft hij, sinds de tijd dat de Joden het land verlieten, accepteert het land geen enkel ander volk. Ook al trachten zij zich in Eretz Israël te settelen, niets baatte. Vele trachten het land te bewerken, maar niets werkte. Het land lag er sinds de diaspora in 1948 verlaten en woest bij. Tot besluit. Tot nu toe heeft de Heere het oordeel aangezegd, maar in de laatste zin van dit hoofdstuk wil de profeet heel duidelijk maken dat de verwoesting en de verlatenheid van het land, ja, dat het goddelijk oordeel geheel en al te wijten was aan hun zonde. Ziet u dat in vers 14? Zo maakte zij van het begerenswaardige land een woestenij. Met andere woorden, waren zij verantwoordelijk voor. Je kan wel zeggen, God, dat u dat toestaat. Dat u toestaat dat Israël zo verwoest wordt en dat het volk zo verdreven wordt. Maar wat zegt de Heer dan? Zij maakte het land woest. Zij hebben het aan zichzelf te danken, want ze hebben zich niet bekeerd. Zoals de vloek over de zonde in Genesis 3 tot gevolg had, dat heel de schepping sindsdien kreunt en in barensnood is, zo is ook het beloofde land, een vruchtbaar, begerenswaardig land, nu onder invloed van de zonde van Israël, een verwoest land geworden. En hier en daar worden er kleine stukjes in cultuur gebracht, maar broeders en zusters, het overgrote deel is nog woest. Totdat de verbondsrelatie van de Heere met Israël hersteld zal worden. En dan zal Eretz Israël meer dan ooit vloeien van melk en honing. Dan zal de woestijn en de dorre plaats vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal wedig in bloei staan en zich verheugen. Ja, zij zal zich verheugen en juichen.
Samenvatting, heel kort. De afgevaardigden van Bethel komen met een vraag naar Jeruzalem. Moeten wij in de vijfde maand blijven treuren? Moeten wij blijven vasten? Moeten wij ons afzonderen? Als gedenkdagen over de verwoesting van Jeruzalem en de tempel? Heeft dat nog wel zin? Nu de tempel bijna voltooid is, antwoord van de Heere, er is niet de minste reden waarom jullie niet zouden vasten en rouwen. Immers, jullie hebben je nog niet bekeerd van je zonde. Ongehoorzaamheid, ongerechtigheid en overtredingen die de aanleiding waren voor al deze rampspoed. Jullie vasten en treuren betekenen niets voor mij, als het niet voortkomt uit een verbroken en een verbrijzeld hart over zonde en bekering tot de wet en de profeten.
Leer van de ervaring van jullie voorouders, die keer op keer hun hart hebben verhard, totdat het pakhuis van Gods toorn vol was en hij zijn gloeiende toorn over hen uitstortte. Leer van hen, opdat u niet iets ergers overkomt. De indringende oproep luidt: bekeert u, bekeert u, bekeert u. Ga anders denken, van daaruit anders leven. Tot zover het negatieve antwoord. De volgende keer lezen we het positieve antwoord, namelijk hoe de vaste dagen veranderd worden in feestdagen. Ik verheug me erop om dat met u te gaan delen. Amen. Broeders en zusters, ontvangt u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.